enzovoorts. En dat heb je binnen het christendom heb je dat net zo goed. Ja? Maar het is onbijbels. Want wat er gebeurt in de praktijk is inderdaad dat men zich een eigen godsdienst maakt. Terwijl men zich zou moeten realiseren dat men dat ook inderdaad zelf doet. En als men het zelf doet, dan betekent het dat men daar niet de knieën voor zou moeten buigen. Het is namelijk ook allemaal maar brandhout. En de mens is ook maar een verderfelijk mens. Nou, dus, nogmaals vers 19. Dus niemand van hem brengt het in zijn hart. Niemand neemt het ter harte. Hè? Niemand doet zijn oogjes open en zegt, hé, de helft heb ik verbrand in het vuur en moet dan voor de andere helft, knielen? De ene helft verbrand ik en de andere helft zou dan mijn God zijn. Dat is toch belachelijk. Het is normaal gewoon van een stuk hout van een boom. Het is van een boom gekomen. Nou, vers 20. Hij voedt zich met as. Het bedrogen hart heeft hem afgeleid, zodat hij zijn ziel niet redden kan. Nog zeggen, is er niet een leugen in mijn rechterhand? En inderdaad, in zijn rechterhand is een leugen. Met zijn rechterhand zou hij recht moeten doen, uiteraard. En in zijn rechterhand zou dus de waarheid moeten zijn. Maar in zijn rechterhand is de afgod en het is de leugen. Maar hij merkt het niet, hij ziet het niet. En hij bedriegt dus zichzelf, want dat is het verhaal. De mens bedriegt zichzelf. In zijn hoogmoed bedriegt hij zichzelf. Want nogmaals, hij knielt voor die afgod, maar dat is niet nederigheid. Dat is hoogmoed, want die God heeft hij zelf gemaakt. Hij stelt zich eerst boven die God. En om het een God te laten zijn, knielt hij er dan voor. Maar het is niet knielen in nederigheid uiteraard, hè? En dan staat er in vers 21, gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht, ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht Israël, gij zult van mij niet vergeten worden. Zodat die hele situatie in de eerste plaats wordt toegepast op Israël, en gezien het feit dat deze profetieën hun uiteindelijke vervulling hebben, of zullen hebben in de toekomst, ligt het dus voor de hand dat we deze gedachten die hier naar voren gebracht werden toepassen niet zozeer op de afgoderij in de dagen van Jesaja, de letterlijke afgoderij, maar meer toepassen op de afgoderij zoals men die nu kent in het Jodendom. Ja, hoor eens hier, als we even vertrouwd zijn geraakt met de gedachte dat dit soort afgoderij in overdrachtelijke zin dus voorkomt in het zogenaamde Christendom, dan zal u ook bedacht moeten zijn op het verschijnsel dat het voorkomt in het zogenaamde Jodendom. Want, begrijpt u me goed, met alle respect overigens voor de Jood in het algemeen, blijft het toch zo dat het Judaïsme, dus de Joodse godsdienst, een afgodische dienst is, omdat het een dienst is die door mensen uitgedacht en ontwikkeld is. Ja, ik heb het vaak genoeg gezegd, zelfs het leven, het wettische Joodse leven is niet in overeenstemming met de wet van Mozes. En zelfs als het dat was, zou het nog afgodisch zijn, omdat God zelf die wet van Mozes teniet gedaan heeft, staat er. De vernietiging van het voorgaande gebod, van het oude verbond dus, is geschied door Christus uiteraard, om deszelfs onprofetelijkheidswil, staat er in Hebreeën. Maar nogmaals, wat de Joden kennen is niet een Mozaïsche wet, maar is een Judaïstische wet. Het is een uitwerking van de wet, maar dan naar eigen inzicht. Ja, of dat nou zo moest of niet, doet er niet toe. Maar het is naar eigen inzicht een soort van toepassing van de wet, de Mozaïsche wet in het dagelijks leven, maar dan wel een toepassing die niet in overeenstemming is met de wet. Het is eruit ontwikkeld. Het is precies hetzelfde als dat het christendom van vandaag aan de dag ontwikkeld zou zijn uit de brieven van Paulus. Hè? Ja, dat wel. Het is er wel. Oorspronkelijk, historisch gezien, komt het daaruit voort. Maar daarom is het niet in overeenstemming daarmee. Dat begrijpt u toch hopelijk. Hè? Het judaïsme is afgeleid van de wet. Maar een afleiding is een misleiding. En daarom wordt dat als afgodisch beschouwd. Dat kan ook niet anders, want wat men ook aanroept, de Heer niet. Officieel niet, mag ook niet, is streng verboden. Binnen het judaïsme dus. En vandaar dat we deze woorden daarop van toepassing zouden moeten brengen. Namelijk dat Israël het wel druk heeft en aanmächtig en kortademig wordt, maar allemaal vanwege die ijver tot God, maar niet met verstand. En dat is wat letterlijk gezegd wordt over Israël en het judaïsme in de dagen van Paulus. Namelijk, Paulus schrijft dat in Romein 10, de eerste verse, vers 2 of 3 of zoiets. Dat zou je hier meteen naast moeten leggen. Maar de Heer zegt, gedenk aan deze dingen, o Jacob, vers 21, en Israël, waarbij het dus weer niet gaat om het verschil tussen Jacob en Israël, maar om de overeenkomst. Het is gewoon het volk wat door de Heer geroepen werd. Het uitverkoren volk. Want gij zijt mijn knecht. Israël is niet de knecht van deze afgoden, maar gij zijt mijn knecht. En over die knecht des Heren hebben we het al eens gehad. We hebben gezien dat de knecht des Heren in de eerste plaats is natuurlijk de Heer Jezus zelf. De Messias, maar in brede verband is het Israël. En deze woorden sluiten weer aan gewoon bij vers 1 van dit hoofdstuk. Hè? Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël die ik verkoren heb. Zo zegt de Heren uw maker en u formeerde van de buik af. En dezezelfde woorden worden hier aan het eind van het hoofdstuk weer herhaald. Want dat is wat in het hoofdstuk geleerd wordt, dat de Heere, Jehovah dus, de formeerder is van Israël, zodat de God van Israël de maker is van Israël, terwijl bij de heidenen die situatie gewoonlijk andersom ligt. De God der heidenen is gemaakt door de heidenen. Toch? Maar de God van Israël is de maker van Israël. Dat is tegenovergesteld dus. Gedenk aan deze dingen, o Jacob en Israël, want gij zijt mijn knecht. Ik heb u geformeerd. Gij zijt mijn knecht, Israël. Gij zult door mij, of van mij, maar dat is hetzelfde, gij zult van mij niet vergeten worden. Maar de goden der heidenen vergeten de heidenen. Enzovoorts. Of laat hen in de steek. Zijn ijdelheid namelijk al deze afgoden. Maar deze God, de God van Israël, die vergeet niet. Jehovah zal namelijk gedenken. Zacharia, dat is de vertaling van de naam Zacharia. Jehovah zal gedenken. Gij zult voor mij niet vergeten worden. Er zit trouwens nog een andere gedachte achter, die schiet me zo te binnen. Als Jehovah zegt, gij zult van mij niet vergeten worden, dan heeft dat ook de gedachte in zich van, ik ben uw man. Dat is wat moeilijk uit te leggen, maar het mannelijke, volgens het Hebreeuwse woordgebruik in elk geval, het mannelijke is dat wat gedenkt. Dat betekent eigenlijk gewoon dat wat geest is, dat wat inwendig is. Dus dat wat zich herinnert, maar de gedachte is natuurlijk ook, is dat wat doet wat hij gezegd heeft. Dat wil zeggen, in verband met Israël betekent dat Jehovah heeft een belofte gedaan aan Israël. Jehovah is de man van Israël. En de man per definitie gedenkt. Want dat is hetzelfde woord. Dus de man, Jehovah, zal doen wat hij gezegd heeft. Zal zijn beloften vervullen. Is trouw aan zijn beloften. En dat staat hier dan dus ook. Gij zult door mij niet vergeten worden. En dan, ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Wel, het zal duidelijk zijn dat de overtredingen vergeleken worden met de nevel. En niet ik, namelijk de Heer. Ik delg uw overtredingen uit zoals een nevel verdwijnt, is de gedachte. Hè? En uw zonden als een wolk, die wordt namelijk weggeblazen. En daarmee verdwijnt ook de duisternis, hè? Want de nevel en de wolk brengt uiteraard duisternis. Dat kan men niet zien. Maar het wordt weggeblazen, uiteraard door Gods geest. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Ik zei uiteraard door Gods geest. En dat is natuurlijk ook zo, omdat over die geest gesproken wordt in vers 3. En deze woorden van vers 21 en 22 liggen meteen naast vers 1, 2 en 3 van dit hoofdstuk. Hè? Dus ik delg uw overtredingen uit als een wolk en uw zonden delg ik uit als een nevel enzovoorts. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Ik heb u vrijgemaakt. Waarvan? In ieder geval van de afgoden. En in ieder geval ook van de wet. Want de verlossing is zeker een verlossing uit de slavernij. Denk je maar aan de slavernij in Egypte waarvan men verlost wordt. Of werd. Die slavernij in Egypte was een beeld van de latere slavernij onder de wet. Dus eigen stenen maken, tichelen bakken. Dus hetzelfde dus als de eigen gerechtigheid proberen op te richten. Dus die delg je overtredingen uit als een nevel en je zonde als een wolk. Die wordt namelijk door de wind weggeblazen. Het is heel eigenaardig als de wind, in dit jaargetijde zeker, als er geen wind is, komt er mist. Dan wordt het heilig. Zo zonder meer. En als de winter is, die blaast. Nee, niet als de winter, maar als de wind er is. Dan wordt daardoor de nevel weggeblazen. Wij zingen ervan, hè? Dan moesten wij zingen op Sango vroeger. Hè? Als de nevel die het landschap had bedekt als een gordijn wordt verscheurd en de natuur weer schittert in de zonneschijn. Hoe was het van niet verder? Ken je niet verder? Nee, wij zongen altijd hartstikke ideeën ertussen, maar dat was niet de bedoeling volgens de dirigent. Bij de heer, en dan had je drie tellen, weet je, hartstikke idee. Dus dachten wij dan altijd, anders zetten wij de volgende regel te vroeg in. Geen nevelen, bij de heer, tadaan, maar dat hoort er niet bij. Bij de heer, geen nevelen meer. Ja. Het duister zwicht daarvoor het licht. Jawel, dat is mooi berijmd hoor. Schitterend, ja, staat gewoon in den bundel. Nee, ik kan het niet zingen, want ik ken alleen de baspartij. Dus. Goed. Je mag het straks even zingen als je wil, hoor. Nee, dan gaan we even weg. Dan, Goed. De wolk dus, de nevel, wordt weggeblazen. En de Heer zegt, keer weder tot mij. Dan is het dus weer licht, dan kan men weer zien. En u moet bedenken dat die wolk en die nevel, dat komt overeen met wat op de ogen gestreken is in vers 18. Hè? Het is natuurlijk een andere manier om hetzelfde te zeggen. Het gaat om blindheid, het gaat om duisternis, waarbij er verschillende manieren zijn om die duisternis te beschrijven en wat te verklaren. Of er zit eelt op de ogen, weet je wel, of de hoed is over de ogen gezakt. Want, nee, dat weet je niet, maar als je ooit nog eens een keer, moet je niet verder vertellen, maar als je nou ooit nog eens een keer zo'n Jood ziet met zo'n dingetje achter op zijn hoofd, dit hangen ze achter op het hoofd min of meer, hè? Ja. Ja, maar eigenlijk, maar dat durven ze niet, maar eigenlijk hoort het hier te hangen, hoor. Zo'n voorover en voor de ogen. Want dat is wat het betekent. Een sluier voor het aangezicht. Op het aangezicht. Dat is niet bovenop het hoofd, maar dat is voor het hoofd. Men ziet namelijk niks. Maar dat geloven ze zelf niet, dus hangen ze het ding achter op het hoofd. Ik zie nog die Jood voor me zitten op grote verzoendag in het synagoge om de paar minuten. Was het zo, hand op het hoofd, want dan gleed het ding weer weg. En toen dacht ik nog, zet dat ding dan toch verder naar voren. Maar nee, zondag had ik zo'n piekspeltje erbij. Hè? Die mijn zusters hadden van die piekspeltjes in haar. En die gebruik je ook om zo'n keppeltje vast te zetten. Nou goed. Maar je hoort eigenlijk hier gewoon voor de ogen te zitten, want dat is wat het uitbeeldt. Een bedekking voor het aangezicht. Maar of het licht nou uit is, of dat het mist, of dat we in de wolken zijn, of weet ik veel, of dat de hoed over het hoofd gezakt is, hè? Want dat is het dan eigenlijk, maakt allemaal niks uit. Het resultaat is dat men in duisternis wandelt. En die duisternis wordt verklaard via die slavernij, via het leven in een eigen gemaakte godsdienst. Daardoor wordt men verblind. Men zet zichzelf een macht op het hoofd. Dan steekt hij je dus omhoog aan zijn woord. Maar wordt daardoor verblind.
Het is wel opmerkelijk dat als Paulus bidt voor de gemeente, dat hij dat twee keer datzelfde beschrijft, dat hij bidt voor verlichte ogen in zwarte.
Ja, precies, ja. Ja, dus Efeze 1. Daar gaat het maar om. Maar het heeft alles te maken met geloof, hè. Als men komt tot Christus, dan wordt de bedekking weggenomen. Dat is ook het eigenaardige van Efeze 1, want daar staat dat, hè. Uiteraard, ja, maar dat loopt sowieso parallel. Maar ik neem maar Efeze 1 als voorbeeld. Dat begint met te zeggen dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En er wordt opgenoemd wat dat zo ongeveer is. In 7 punten. En als het genoemd is, dan spreekt Paulus dat gebed uit opdat de Heer ons geven verlichte ogen van het verstand of van het hart, of hoe je het dan maar vertaalt. Maar verlichte ogen zouden we moeten hebben. Maar verlichte ogen zijn er alleen wanneer we komen tot die Christus die vanaf vers 3 van dat hoofdstuk beschreven werd. En die ook verder in het boek en zelfs in het hoofdstuk beschreven wordt, namelijk de Christus als degene die in heerlijkheid gezeten is aan de rechterhand Gods. En verlies je dat uit het oog, of geloof je daar niet in, stel je daar je vertrouwen niet op, dan word je verblind. En daar kan ik bewijzen genoeg van geven, maar dat, nee, uit de praktijk gewoon. Maar dat mag ik eigenlijk niet doen. Maar dat ligt me wel zwaar op het hart, laat ik het dan zo zeggen. Want dat gebeurt absoluut. Als je die Christus, let wel, de Christus der Schriften. Als je die Christus, dus degene die uit de dood opgewekt is en gezeten is aan de rechterhand van de majesteit in heerlijkheid. Dus, hè, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel. Als je dat vergeet, als je daar niet uit leeft, dan word je verduisterd. En dan zal blijken dat je op den duur niet alleen die waarheid kwijtraakt, maar nog veel andere, veel meer andere ook. Dat kan niet anders. Omdat het verblinding in de hand werkt. Ja, ja. Nee, dat bedoel ik ook heus mee, dat als we alleen een Heer kennen die wel zit aan de rechterhand Gods, maar niet in heerlijkheid. Toch? Dan zien we wel Jezus, maar niet met eer en heerlijkheid gekroond, dan zit hem al verkeerd. Laat staan dat als je alleen kent Jezus aan een crucifix. Dat was nou toch kerkenvormingsdag gisteren, dus vooruit. Laten we het er nog maar eens over hebben. Maar dan laat je dan zo je gedachten eens overgaan, hè. Natuurlijk, en ik heb nou de gelegenheid om dat ook weer eens te verwerken voor in het publiek. Dus dan ben ik daar weer af, hè. Dan zit u ermee. Nee, ik ook niet hoor. Nee, maar dat zijn zo de verschijnselen. Het zijn dezelfde verschijnselen als die we in de Bijbel tegenkomen bij Israël enzovoorts. En dan blijkt het precies zo te werken als het zwarte ongeloof en de afgoderij, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik heb wel eens gedacht, maar dat vertellen jullie toch wel verder, maar dat mag eigenlijk niet. Hè. Maar ik heb ook wel eens die gedachte gehad, die heb ik ook wel eens genoemd, de bekende gedachte van, ik vind mensen wel aardig, maar ze moesten niet zo dom zijn. Maar in de praktijk komt wel eens wezen dat het niet domheid is, maar dat het echt verblindheid is. Hè? Dat moet het, maar het resultaat is wel domheid hoor. Maar dat komt, want het is dom om iets niet te willen zien. Het is dom om een deel van, kijk, als je nou een hele Bijbel hebt, hè, is het dom om een deel ervan dicht te houden, niet te willen geloven, en het andere deel in zichzelf te willen verklaren tot eenheid. Dat lukt namelijk niet, dat kan namelijk niet. Dan moet je de waarheid geweld aan doen. Je hebt of alles, hè, de hele waarheid, of je houdt leugen over. En dat geldt niet alleen voor de Bijbel, maar dat geldt voor alle dingen. Want Christus is degene die de bedekking wegneemt. Dan ben ik toch weer terug in 1 Korinthe 3. Daar ging het om. Hè. De bedekking wordt weggenomen door Christus, niet andersom. Er zijn mensen die denken dat Christus neemt eerst de bedekking weg en dan kun je tot hem komen. Zeggen, dat past men ook zo toe, daarom weten we dat, hè, dat men er zo over denkt. Dat past men toe op Israël. Zegt men, Israël is verblind, dus die kan niet tot geloof komen. En het wacht erop dat de Heer de bedekking wegneemt en dan zal Israël tot geloof komen. Maar dat is niet waar. Israël moet tot geloof komen en dan wordt de bedekking weggenomen. En de bedekking, dat is die van zien. Hè? Men moet eerst geloven, dan zal men zien. En als men niet gelooft, dan wordt men daardoor verblind. Dan zal men dus niet zien. En naarmate men meer niet gelooft en dus afwijst, in diezelfde mate zal men meer verblind worden en minder zien. En voor mij zag het ooit uit als domheid. Dat heb ik wel eens gedacht. Dat is het natuurlijk ook. Want ik vind het dom om niet te geloven, hoor. Dat meen ik echt. Hè? Maar in de praktijk is het niet een gebrek aan intelligentie, maar het is gewoon een verblindheid die ontstaat uit ongeloof. En zo wordt men van een wijze een dwaze. Dat is de gedachte. Men komt, dit is ook, kijk, neem maar nog even op 1 Korinthe 3 ingaand. Hè. Als er staat de bedekking, die wordt door Christus weggenomen. En zo is het ook. Want als men in geloof, nee, ik zal het anders zeggen. De Bijbel zegt, al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Maar hoe zal men de naam des Heren aanroepen indien men niet gelooft? Hè? Dus het is een aanroepen in geloof. Dat wil zeggen, men roept de naam des Heren aan, daarna is het de Heer die de bedekking wegneemt en letterlijk toegepast op Israël als volk en dus op de situatie in het eind van de 70ste week gebeurt dat ook. Namelijk, dan roept men de naam des Heren aan, dan wordt de bedekking weggenomen dus ook en wat ziet men dan? De Heer Jezus met de littekenen, weet u wel, hè? Daar verschijnt dus het lam staande als geslacht, want Jezus staande met littekenen in zijn handen en in zijn zij is hetzelfde als het lam staande als geslacht, en dat is dus Christus, hè? De opgewekte. Nou, die ziet men dan. Maar men moet hem eerst aanroepen in geloof en dan zal men hem zien. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Men moet eerst geloven, daarna wordt men verlicht, eventueel. En dat is ook Efeze, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en pas dan, en Christus zal over u lichten. Maar het licht komt niet eerst in de dood waarna men uit de dood opstaat, men staat eerst uit de dood op en wordt dan in het licht geplaatst.
Met natuurlijk wel dat die drang daartoe ook van Godswege is natuurlijk.
Ja, jawel. Natuurlijk wel, maar de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de mens. Ja, niet bij de Heer. Daarom, Paulus zegt het ook uitdrukkelijk, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En niet andersom. Hè? God vraagt dat van de mens en de mens moet dat doen, moet zich laten verzoenen. En de verantwoordelijkheid ervoor ligt dus bij de mens inmiddels. Niet bij de Heer. Er lag wel verantwoordelijkheid bij de Heer. De verantwoordelijkheid namelijk eventueel om een weg tot behoud te maken, open te stellen. Maar dat is gebeurd. En nu is de verantwoordelijkheid van de mens dat hij die weg gaat. En dat is de weg naar het licht, inderdaad. Ja. Goed, waar waren wij ook weer? Keer weder tot mij, vers 22 was dat van Jesaja 44. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Hoewel het ook zou kunnen zijn, want ik zal u verlossen. Maar dat is maar wat de vertalers weer hebben afgesproken, weet je wel. Bekende verhaal. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonde als een wolk. Zodat men dan ook de zonden worden weggenomen. Maar zonde is in de eerste plaats ongeloof. En zonden komen voort uit ongeloof. En als die zonde, als het ongeloof is weggedaan en daarmee de zonden, dan is men niet meer in de nevel en niet meer in de wolk, maar dan is men inderdaad in het licht. Het moet duidelijk zijn dat de wolk hier niet een type is van de geest uiteraard, dat staat er ook bij. Dat is een type van de duisternis als gevolg van de zonde. En dan staat er, keer weder tot mij. Ja, dan ziet men de weg enzovoort. Is de nevel en de wolk weg. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Oftewel, ik denk dat het beter is te vertalen met, en ik zal u verlossen. Maar wij weten toch al wat het betekent. Hè? Het is natuurlijk de Heer die hen in het verleden verlost heeft. Dat kan wel zo wezen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar zelfs de verlossing in het verleden is een beeld van de verlossing als die in de toekomst tot stand zal komen. Met als gevolg, maar dat staat ook in Efeze, als men namelijk verlost is, dan begint men meteen te zingen. Zing met vreugde, gij hemelen, want de Heere heeft gedaan. Heeft het gedaan, staat er, maar het is eigenlijk gewoon de Heere heeft gedaan. Heeft niet algemeen gewerkt. Dit is het werk des Heeren. Juicht gij benedenste delen der aarde, en let even op de aardige parallel, zingen met vreugde en juichen is uiteraard hetzelfde, maar hemelen en benedenste delen der aarde uiteraard niet. Dat is een tegenstelling. Maar de bedoeling is dus dat het zingen en het juichen gedaan zal worden door hemelen en door de benedenste delen der aarde. De volgende vraag, de aarde zelf niet dan? Er staat benedenste delen der aarde. De hemelen en de benedenste delen der aarde. En de aarde zelf niet dan? Maar durf je niks te zeggen zeker, hè? Nee, het antwoord is heel eenvoudig. De benedenste delen der aarde, dat betekent de benedenste delen, namelijk de aarde. Maar om een of andere reden, ik geloof door misschien wel een van de belijdenisgeschriften of zo, heeft de gedachte pas gevat dat die benedenste delen der aarde zouden zijn de verwijzing naar het dodenrijk. Dat wil zeggen dat wat onder de aarde is. Maar dat betekent het niet. Staat er niet in een of andere, weet u dat niet? Of durft u dat niet te weten? Ja, er staat dat hij is nedergedaald in de nederste delen der aarde en dat bedoelt men mee dodenrijk. Maar in de Bijbel is dat niet de betekenis van nederste delen der aarde. Jawel, maar goed, maar wat daarin staat hoef ik eigenlijk niet te weten. Maar benedenste delen der aarde betekent gewoon de benedenste delen, namelijk de aarde. Want de schepping bestaat uit de hemelen, eigenlijk niet meer dan dat hoor. De hemelen en de aarde, want de aarde is de begrenzing van de hemel. Dan krijgen we trouwens een vers verder, of twee versen verder. Nee, één vers verder ook al te lezen. Maar de hemelen zijn de bovenste delen van de schepping en de aarde is het benedenste deel of de benedenste delen van de schepping. En dus benedenste delen der aarde betekent gewoon benedenste delen, namelijk de aarde. Volgens mij is dat geen tekst, niet dat ik weet. Hè? Nee, ik dacht dat het een van die belijdenisgeschriften stond in de catechismus of zoiets. Of in een of andere geloofsbelijdenis. Ja? Ja, ik weet wel. Er zijn uitdrukkingen die daar grond aan geven. Dat weet ik wel. Maar is het nou, zoeken we in de pauze even op zo meteen waar het dan staat. Maar ook daar... ook daar heeft het even dezelfde betekenis, namelijk, het is de aarde zelf.
Ja, nee, of de aarde is dezelfde ook.
Nee, zoek het nou straks maar even uit als je per se wil weten. Maar benedenste delen der aarde betekent de benedenste delen, namelijk de aarde, want verder beneden is er niet, want dan ben je buiten de schepping. En daar gaat het hier niet om. Het gaat er niet om dat men in de hemel en in het dodenrijk weer groot zou maken, maar dat het in hemel en op aarde zou gebeuren, in de ganse schepping namelijk, want dat is de gedachte. Zoals ook blijkt uit het volgende vers 24, waar staat, die de hemel uitbreidt en die de aarde uitspant door mijzelf. En dan heb je inderdaad hemel en aarde, net dus als in vers 23, zingt met vreugde gij hemelen en juicht gij benedenste delen, namelijk de aarde. Blijkt trouwens wel, er staat meteen, gij bergen, maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen alle geboomte, en dat is niet in de hemel, ook niet in het dodenrijk, maar inderdaad gewoon op aarde. Dan laten we het eerst even bij, hè?
Je benedenste deel, is dat niet wat onder de aarde is, is dat niet hetzelfde?
Hier niet in elk geval.
Oh.
En over andere teksten heb ik het nog niet gehad.
Ja.
Dan gaan we nu eerst naar Psalm 139. Ik heb even wat huiswerk gemaakt. Dank u. Ik heb even wat huiswerk gemaakt. We gaan eerst naar Psalm 139. Over die onderste delen der aarde namelijk. Benedenste. of zo. Want daar hadden we even een praatje over. Dus Psalm 139, vers 15. Eigenlijk vanaf vers 13. 139 vanaf vers 13. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderbaarlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien en al deze dingen waren in uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Enzovoorts. Nou is de vraag, wat zijn deze nederste delen der aarde? En als u het mij vraagt, en dat deed u dus straks, hè, dan lees ik in deze verzen over de geboorte van de Heer Jezus, de komst van de Messias, die een oorsprong heeft hier in dit verhaal, niet in de hemel, maar op de aarde. Want hij zou op aarde geboren worden. En meer speciaal wordt er gesproken over in mijn moeders buik in vers 13. En dan gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. Of misschien nog zijn conceptie, zwangerschap en hoe het allemaal maar heten mag. Alles wat daarmee te maken heeft. Maar het gaat niet over zijn dood. Dat ligt natuurlijk wel achter. Dat kan wel. Maar daar gaat het niet rechtstreeks over.
In de baarmoeder dan.
Niet allemaal tegelijk, in de baarmoeder, dat bedoel ik. Dank u, dat bedoel ik.
Ja.
Dat gebeurde op aarde, toch?
Ja. Je kunt toch ook zeggen dat hij daaruit opstond? Uit de nederste der aarde.
Ja, waarom kun je dat zeggen? Dat mag je van mij wel zeggen, maar zo staat het niet in de Bijbel. En daar zit het probleem. Wij kunnen wel afspreken dat we onder de benedenste deel der aarde verstaan het dodenrijk. Maar dat is het niet, in de Bijbel niet. En daar zit het probleem. Die term heeft die betekenis gekregen van dodenrijk via geschriften, via belijdenisgeschriften, of hoe het maar heten mag. Maar hier is het dat niet, hier gaat het om wat er op de aarde gebeurt. In mijn moeders buik, en dat is op de aarde. Daarna, kijk, als je het erin wil leggen, kan dat, maar dat kan altijd, omdat de geboorte een uitbeelding is van wedergeboorte en dus van opstanding uit de dood. In dat geval is de moedersbuik, maar dan overdrachtelijk, is dan het dodenrijk. Weet je wel, voor mij wordt Egypte. En dan breken de wateren en een bekende verhaal en dan wordt het kind geboren, oftewel er komt leven uit de dood. Dat is waar. Maar het gaat hier niet over de dood, het gaat hier over de menswording van de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats.
En vers 18.
Ja, dat is nog verder terug. Zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar, zo bedde ik mij in de hel, zie gij zij daar. Dat is wel zo, maar daar gaan er die volgende versen niet over. De gedachte is hier, dat waar de Heer Jezus, want over hem gaat het natuurlijk, hè, dat hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Dat waar de Heer Jezus ook is, en meer in het algemeen waar de gelovige ook is, daar is God met hem. Dat is de gedachte in vers 8. Dat is een tekst trouwens die gebruikt wordt ter ondersteuning van die leer over de alomtegenwoordigheid van God. Hetgeen gedeeltelijk op een misverstand berust. Omdat hier niet staat dat God overal is, maar er staat dat God is overal waar de gelovige gaat. En meer speciaal, God is overal waar de Heer Jezus gaat. Maar niet zomaar God is overal. Maar ja, daarom mogen vele gelovigen niet aan de kroeg, omdat ze weten dat God daar niet is. Dat hebben ze geleerd. He? En naar de bioscoop, daar is God niet, zegt men. Daarna leert men over de alomtegenwoordigheid van God, zodat ook dat in strijd is met elkaar. En dan ga je maar weer met je verblindheid.
Zijn ogen doorlopen de ganse aarde.
Ja.
Dat is natuurlijk wel zo.
Jawel. Natuurlijk, maar hij gaat overal waar de gelovige is. Hij gaat met de gelovige mee, hij zorgt voor hem. En dat is wat hier gezegd wordt. Het spreekt niet over een alomtegenwoordigheid van de Godheid. Als je dat wil aantonen, dan zul je andere schriftplaatsen moeten gebruiken. Dan blijkt het toch wat moeilijker te worden. Maar daar gaat het niet om. Hier in deze verse wordt gesproken over de geboorte van Christus, over zijn menswording, over het uitvoering, begin van de uitvoering van zijn loop, van zijn werk. Als hij hier ook staat, even kijken hoor. In vers 16, al deze dingen waren in uw boek beschreven, of geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Dat boek, dat heeft dus hetzelfde als de uitspraak in een andere psalm, in de rol des boeks, of in andere uitspraak, in het begin des boeks, is van mij geschreven. Er staat in verband met, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, in het boek, in het begin des boeks is van mij geschreven. Dat wordt later geciteerd in de Hebreeënbrief. En dan gaat het inderdaad over de menswording van de Heer Jezus, zijn vernedering, niet naar onder de aarde, maar naar op de aarde. Opdat hij zou sterven. Want dat was zijn loopbaan. Wat de Heer Jezus gedaan heeft, is mens worden, en hier leven als gelovige mens, en daarna sterven. En wat daarna gebeurde is niet wat hij deed, was niet zijn loopbaan, maar was wat God deed aan hem. En als er staat, zie ik kom o God om uw wil te doen, en je vraagt waar begint dat, dan is het bij zijn geboorte in Bethlehem. Nou ja, of bij zwangerschap of hoe het dan ook maar is, maar bij zijn vernedering, niet naar onder de aarde, maar naar op de aarde. En waar werd zijn loopbaan voltooid? Waar was Gods wil voltooid? Toen hij zei, het is volbracht. En dat was dus aan het kruis. En daarna ging hij de dood in, als vanzelfsprekend, want dat, zo ging het nou eenmaal en gaat het in principe nog met de mens. Maar daarna heeft God hem opgewekt. Maar die onderste deel of die nederste deel van de aarde is gewoon de nederste deel, namelijk de aarde. En dan weet ik wel dat wij geneigd zijn zo'n sterke uitdrukking van nederste delen, dat we dan denken dat is hieronder. Dat denken wij mensen, maar dit is niet wat mensen geschreven hebben, het is wat God geschreven heeft. En van God uitgezien is de aarde inderdaad naar beneden. Van ons uit niet, dus denken wij het is onder de aardbodem. Maar van God uit is de aarde wel degelijk beneden en dus nederste delen der aarde, dat is inderdaad naar beneden, vernederd uit de hemel naar de aarde. En vandaar dat er straks Filippenzen 2 al even genoemd werd. Want daar vind je het verhaal natuurlijk, dat de Heer zich vernederd heeft. Niet naar onder de aarde, maar naar op de aarde. Daarna ook verder, dat is waar, maar er wordt deze uitdrukking niet bij gebruikt. Deze uitdrukking komt alleen nog voor, volgens mijn computer dan, in Efeze 4... Nee, de gedachte zelf komt veel vaker voor, maar dat gaat om de uitdrukking nu. Efeze 4. Waar in vers 9 een commentaar gegeven wordt op vers 8. Maar vers 8 is aangehaald uit Psalm 68, vers 19. Iets wat velen ook ontgaat, helaas. Maar dat betekent dus dat Efeze 4 vers 9 via vers 8 een commentaar is op Psalm 68 vers 19. Waar staat, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En wat hier in Efeze 4 geleerd wordt, is dat het opvaren in de hoogte uit Psalm 68 vers 19... een profetie is over de hemelvaart van Christus. Dus tot zover niet moeilijk, hè? Wat die gevangenis is, daar ga ik nou niet op in, want dan kom ik helemaal niet meer bij mijn onderwerp terug vandaag, vrees ik. Dus daar sla ik over. Maar vers 9 van Efeze 4 geeft commentaar en zegt, nu dit, hij is opgevaren. Want dat staat in Psalm 68 vers 19 en dus in Efeze 4 vers 8. Hij is opgevaren. En dan staat er, dan zeg ik meteen met eigen woorden, dat kan alleen als hij eerst vernederd werd. Daar staat het, want er staat, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? En dan gaan we verder. Hij is opgevaren naar de hemel. Dat kan alleen als hij eerst is nedergedaald naar de aarde. Dat is de normale gedachte. Nedergedaald naar de aarde. En dat staat er ook. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. De nederste delen, namelijk de aarde. Wanneer? Bij zijn menswording. En het leuke is, dezezelfde uitdrukking, althans in de vertaling, vinden we alleen terug, dus in Psalm 139. En daar gaat het over zijn menswording, zoals ze zegt. Nou zegt dat niet zo bar veel hoor, dat je diezelfde uitdrukking tegenkomt. Want in de grondtekst is het in ieder geval niet dezelfde uitdrukking, omdat in het Grieks, of in Efeze nou eenmaal Grieks gebruikt wordt, en in Psalm 138 nou eenmaal Hebreeuws. Dus het is sowieso wat anders, zijn andere woorden. Maar in de vertaling is het volstrekt hetzelfde. Nederste delen. En dat blijkt ook met elkaar overeen te komen. Het gaat over zijn menswording. Want de gedachte is niet zozeer dat de Heer ten hemel voer uit de dood. Maar de gedachte is dat hij ten hemel voer vanaf de aarde. Nou moet ik er wel meteen bij zeggen dat zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart ook samen aangeduid worden als één geheel. Namelijk wordt aangeduid als zijn verhoging. Maar het zijn wel twee gebeurtenissen. Zelfs als we bedenken dat het eigenlijk gebeurt op dezelfde dag. Maar er zit een moeilijkheid aan vast. Die moeilijkheid is dat de verhoging of verheerlijking van Christus plaatsvond op de dag van zijn opstanding, waarbij hij niet alleen uit de dood opstond, maar ook inderdaad de hemel inging, om daar zijn rechten te claimen op de troon in de hemel zelf, uiteraard, als de Zoon van God. Het andere verhaal is dat zijn zichtbare hemelvaart pas 40 dagen later plaatsvond, vanaf de Olijfberg. En die hemelvaart heeft ook een wat andere betekenis. Op hemelvaarsdag namelijk. Op hemelvaarsdag namelijk gedenken wij niet zozeer dat de Heer ging zitten aan de rechterhand Gods of zoiets. Want het was 40 dagen geleden al gebeurd. Zodat dan de vraag is, wat dan wel? En dat is makkelijk genoeg. Wat dan wel? Namelijk, op hemelvaarsdag gedenken wij dat de Heer zich verborg. En sindsdien hebben wij te maken met een verborgen koninkrijk. Uitdrukkelijk. Het trok zich terug. Hetgeen in de eerste plaats heel eenvoudig bevestigd wordt door die 40 dagen. 40 dagen van verzoeking, niet van hem, maar 40 dagen van verzoeking eigenlijk aan zijn tijdgenoten. Van hier is de Christus dan, en dan ging het erom of ze in hem zouden geloven. Hetgeen ze niet deden, en na 40 dagen trok de Heer zich dus terug. Toen kwam de vijfde reeks van 10 dagen is het dan, maar kwam hij van de 4 in de 5. En daar verborg hij zich dus. En het zijn echt de vijfde reeks van 10 dagen, want die lopen uit op bekende Pinksteren. Waar we het vervolg van het verhaal vinden, waarbij we verheerlijkte en verborgen Christus terugvinden in de gelovigen. Er zijn dus verschillende fasen waarin diezelfde waarheid wordt uitgebeeld. Maar hoe dat ook zij, de hemelvaart, als we echt praten over hemelvaart van Christus, dan is dat niet een hemelvaart uit de dood de hemel in, maar van de aarde de hemel in. Dat begrijpt u hopelijk toch, hè? Maar als we het hebben over de gebeurtenis op de opstandingsdag van Christus, dat was uit de dood de hemel in. Maar ook met een halte eerst op aarde. Het verhaal blijft dus hetzelfde. Het zijn twee dingen, opstanding uit de dood en dan hemelvaart. Maar samen kun je het ook aanduiden, samen heet het verheerlijking. Maar ik moet erbij zeggen, ook als de Heer terugkeert uit de hemel in de toekomst en zich manifesteert op aarde, dan nog heeft hij en houdt hij zijn positie op de troon aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, als hij dan naar de aarde komt, doet dat niks tekort aan zijn heerlijkheid, aan de heerlijkheid die hij heeft. Zodat je hemelvaart en wederkomst, als je dat als één geheel ziet, hè, dan gaan we van de aarde naar de hemel en van de hemel weer terug naar de aarde, allemaal op de Olijfberg enzovoort, dat heeft niks te maken met de verheerlijking van Christus zelf, omdat dat al eerder tot stand kwam en dat blijft ook altijd. Het is misschien wat moeilijk, maar zo is het nou eenmaal. Dus hemelvaart is een hemelvaart niet uit de dood, maar vanaf de aarde, in de Bijbelse gedachtegang in elk geval.
Kan het ook liggen, bijvoorbeeld, tegen in het Matthäus-evangelie, met de opstanding, zijn er meer vrouwen, en die mogen hem wel aanraken, maar in het Johannes-evangelie, daar was Maria Magdalena alleen.
Ja.
En die mogen hem niet aanraken, hij was nog niet bij de Vader geweest. Ja. Komt het daar niet uit voort dat hij eerst naar de Vader is geweest en toen weer gekomen
ja.
is?
Ja. Alles wordt ja.
zich te vertonen als een discipel.
Ja, als we de gebeurtenissen op de opstandingsdag van Christus met elkaar vergelijken, dan kun je niet anders dan de conclusie trekken dat hij in die loop van die dag inderdaad ten hemel gevaren is. Ja. En de eenvoudigste redenering is die van dat hij eerst op de dag gezien wordt en dan zegt de Heer, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. En later op de dag vertoont hij zich en laat hij zich aanraken. Uitdrukkelijk. Handen leggen in zijn zij en dat soort dingen weer. Zodat besloten moet worden dat hij dan inmiddels in de hemel geweest is. Daarmee is niet verklaard waarom dat allemaal was. Zeker niet is verklaard waarom ze hem dan echt niet mochten aanraken. En daarna wel, wat er eigenlijk technisch dan aan de hand was. Want dat weet ik dan niet. Dat staat er ook niet bij. Dat doet er ook verder niet toe. Maar er blijkt in ieder geval uit dat hij ten hemel voer. En het leuke is dat dat dus in het verborgene gebeurde, want het kost toch even studie om het te zien. Zodat je maar weer ziet dat er toch sprake is van een verborgen koninkrijk enzovoorts. Hè?
Ik heb er een uitleg over gehoord. Die vrouwen in het Matthäus-evangelie, dat kwam omdat Matthäus hem verklaart als koning.
En mochten ze hem daarom niet aanraken?
En daarom mochten ze hem wel aanraken. Maria Magdalena en wel. Johannes Evangelie, die mochten hem niet aanraken, omdat hij nog niet opgevaren was.
Nou ja. Nee, een echte verklaring vind ik dat niet. Maar nee. De verklaring is gewoon, hij moest eerst ten hemel varen en daarna mochten ze hem pas aanraken. Maar dat zelf heeft een verklaring nodig en die heb ik in de Bijbel nooit gevonden. Maar het heeft ongetwijfeld te maken met de hoedanigheid van het opstandingslichaam enzovoorts. Maar dat gaat kennelijk onze pet toch te boven. En dat doet er nog verder niet toe. Maar we besluiten daaruit dat hij wel degelijk op diezelfde dag dat hij opstond, de erfgenaam werd van de troon van God in de hemel en zich voor dat doel ook inderdaad daar gemeld heeft. De bekering van Israël, wanneer zij hem tot koning zullen uitroepen en dan zal hij alsnog weer verschijnen op de aarde, is de gedachte. Maar een hemelvaart is een hemelvaart vanuit de onderste delen, namelijk de aarde, naar de bovenste delen, namelijk de hemel.
Waar blijft de Heer op het, na het moment dat hij zegt, vader, in uw handen wil ik mijn geest, hij ontslaat de geest en hij sterft.
Ja, nou.
En wat die twee dagen, waar blijft hij dan?
In het dodenrijk. Maar dat wordt niet beschreven als onderste delen der aarde of benedenste delen der aarde. Kijk, waar ik het over heb is niet dat de Heer niet in het dodenrijk geweest is.
Nee.
Maar want daar is hij wel geweest natuurlijk. Maar waar ik het over heb is dat deze uitdrukking niet die betekenis heeft. Die betekenis wordt er wel aangegeven, dikwijls, blijkbaar. Ja. Maar dat is niet de Bijbelse betekenis van het. De Bijbelse betekenis van de uitdrukking is de benedenste delen, namelijk de aarde. Dus niet de benedenste delen van de aarde, maar de benedenste delen van de schepping. Want u weet, onder de aardbodem houdt de schepping op.
Ja, maar dat is van ondertussen wel heel duidelijk geworden.
Ja.
Maar dat punt van dat de Heer sterft, dat hij dan wel in de dodenrijk is geweest.
Ja, hij is wel in de dood geweest. Maar daar staat het toch ook?
Ja, natuurlijk.
Hij is bij de rijken in de dood geweest, hoewel het er nog het graf is natuurlijk. Ja. Maar dat verschil, dat maak ik ook niet al te nadrukkelijk, hè?
Nee.
Tussen graf en dodenrijk.
Maar dan zegt hij dat, dan wordt er dan gezegd, Tenminste, dat zei broeder Roosman, dus ik heb het heel sterk meegekregen.
Jawel, dat rook ik al.
Toen hij dus stierf, toen kwam hij in het dodenrijk terecht en daar predikte hij aan de gevangenen vrijheid.
Ja, maar dat is het volgende verhaal. Namelijk niet. Eerst was de vraag. Eerst was het punt van. De benedenste delen is niet het dodenrijk, maar de aarde. Volgende punt is dan. Maar is hij niet in het dodenrijk geweest? Jawel, dat is hij geweest, maar het heet anders. Dus een andere uitdrukking voor. En nou nog een volgende punt is dan. Dat hij in het dodenrijk gepredikt zou hebben. En dat is in elk geval onjuist. Want dat staat helemaal nergens. En ik weet wel dat ik het vroeger ook zo las, maar ik was ook bevooroordeeld uiteraard. Maar achteraf zeg ik, als je dat denkt dat dat er staat, kun je echt niet lezen. Dat is geen schande overigens. Maar dan kun je echt niet lezen, want dat staat er niet. Dat wordt opgehangen aan 1 Petrus. Ja. De bekende Petrusbrieven. Maar dat is een groot misverstand. Want er komt er nog bij, ik heb dat ook geleerd vroeger hoor, dat de Heer in het dodenrijk gepredikt zou hebben, maar ik heb nooit begrepen wat hij daar dan gepredikt zou hebben. Wat moet hij daar prediken? Dat er overwinning is? Dat kan niet, die was er niet. Want die was nog niet opgestaan. En in Christus niet opgewekt is, is ons geloof ijdel en En zijn we nog in onze zonde enzovoorts. Dus wat zou je daar dan gepredikt moeten hebben? Dat hij gestorven was, ja, dat zagen ze wel daar. Voor zover ze wat zagen dan. Ik bedoel, nee, niet dat ik niet geloof dat ze dat zagen. Maar wat men daar zag was dat hij daar was. Zo, u ook hier? Ja, u ook hier. Ja, nou, dat is niet best dan. Nee, dat is ook zo. Was niet best. Dan kon je geen evangelie prediken. En de Heer ook niet. Maar staat, dat leest men wel dat hij dat deed. En het, ja, weet ik. Maar het is dubbel fout. Want er staat niet dat hij dat deed. En bovendien, het is onmogelijk, want toen was er geen evangelie. Dat moest komen door zijn opstanding. Want het evangelie is niet gebaseerd op het kruis, maar op de opstanding.
Ja, ze zeiden dat hij kon daar om te zeggen dat het volbracht was.
Ja, dat weet ik. Ja, ik weet wel van wie u het gehoord hebt.
Ja. Ja, natuurlijk ook die... uitspraken van Jona, hè? Al uw baren zijn over me heen gegaan, dat hij dus daar is.
Ja, hij is daar geweest in de dood, ja. Maar het is niet zo dat hij daar gepredikt heeft. En gepredikt, er staat zelfs het evangelie gepredikt. Lees men. Dat woord staat er ook in die bewuste tekst. Maar er staat niet dat de Heer dat daar gedaan heeft. Ik wil het wel met u lezen, hoor. 1 Petrus 3 is dat, en 4... Het zijn twee schriftgedeelten die ervoor gebruikt worden. Het zijn allemaal misverstanden. 1 Petrus 3. Waar staat... En dan neem ik de draad gewoon op in vers 17. Want het is beter dat gij weldoende, indien de wil van God wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden... Weldoende, uiteraard. Christus heeft weldoende geleden. Want er staat, Christus heeft ook eens voor de zonde geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Dus hij heeft weldoende geleden. En dan staat het dat hij zelfs zo ver geleden heeft dat hij gestorven is daarvoor. Niet alleen leed hij, men heeft hem zelfs gedood. Weldoende. Want hij is gestorven opdat hij ons tot God zou brengen. Dus staat er, die wel is gedood in het vlees, maar de Heer had twee levensmogelijkheden. Hij had ook twee levens. Als God en als mens. Ik lees nou langzaam en ik licht van tevoren toe. Hè? Dat is niet de goede manier om het uit te leggen, maar wel de kosten. Hij had twee levens. De een was vlees, maar dat was tijdelijk, sowieso. Maar hij was geest. God is geest en bleef ook geest. En er staat er, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Of door de geest, of vanwege de geest, of enzovoorts. Hè. Of in verband met de geest, of gewoon geestelijk levend gemaakt. Want hij was natuurlijk goddelijk en dus geestelijk leven, want God is geest. En op grond daarvan werd hij ook uit de dood opgewekt. Maar in die geest leefde hij al, voordat hij vlees werd... En dus ook weer nadat hij het vlees had afgelegd. Ligt mijn vers bij, want vanavond heb ik het daar weer over. Over hoe de Heer, hij is dezelfde Heer, aan Abraham verschijnt. Nou ja, ook in een min of meer lichamelijke gedaante. Maar ook bij gelegenheid natuurlijk als geest. Dat wil zeggen, spreekt hij alleen en ziet Abraham niks. En dat het dezelfde is als de Heer Jezus, dat zegt de Heer Jezus later ook, hè, in Johannes Evangelie. Daar heeft hij het over dat hij een ontmoeting had met Abraham en met hem gesproken heeft enzovoorts. Dat is dezelfde Heer. Maar niet in het vlees, want hij was nog niet in het vlees gekomen, hij was nog niet geboren. En dus staat er die wel, en voor wel moet je eigenlijk lezen weliswaar, hè, die weliswaar gedood is aan de ene kant in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En in die geest was hij niet alleen na zijn opstanding, maar daarvoor ook al. Daarom kon de dood hem ook niet houden. Staat er op een andere plaats, hè? Omdat hij de vorst des levens is. En dan staat er in vers 19, en daar komt dat verhaal, in de welke, dat wil zeggen in die geest. In de geest, in de welke hij ook henen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft. De vertalers hebben het woordje zijn ingevuld, schuin gedrukt. Is terecht. Je kan het ook weglaten trouwens, hoor. Maar in ieder geval moet je niet invullen waren. En sommigen lezen alsof er staat, in de welke ook heen gaan zijn de geesten die in de gevangenis waren, gepredikt heeft. Maar dat staat er niet. De geesten in de gevangenis. Zodat zijn of waren wordt niks gezegd. En de gevangenis is ongetwijfeld het dodenrijk. Dat klopt. Dat blijkt uit de rest van het verband. En het dodenrijk is natuurlijk ook een gevangenis. Al heeft het in het algemeen nu wat te maken met voorarrest en zo. Hè? Maar er staat dan, heeft de geest die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, daar staat niet dat hij het evangelie gepredikt heeft, maar wel gepredikt heeft, geproclameerd heeft. Maar wie zijn die geesten aan wie dat gepredikt is? Nee. Er staat erachter. Die eertijds, vroeger dus, ongehoorzaam en dus ongelovig waren. Wanneer? Wel, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte. Dat was in een tijd dus dat God ook langmoedig was, net als in onze tijd. Namelijk in de dagen van Noach. Want zoals nu een termijn bepaald is, hè, gedurende welke God langmoedig is, hè, en als die termijn verstreken is, dan komt het oordeel. Zo was het ook zo in de dagen van Noach. 120 jaar, zei God, geef de mens 120 jaar en dan komt oordeel. Er zal dan ook wel gezegd hebben, maar niemand weet de tijd nog de uren wanneer het begint te regenen. Maar dat was niet waar, want God had gezegd, over 120 dagen krijg je onweer. Dan blijft het nogal lang zo, 40 dagen en nachten enzovoorts. Hè? Nee, dat was precies in overeenstemming met onze dagen. Daar staat ook een termijn voor. En onze dagen zijn ook de dagen lang van de langmoedigheid Gods, maar die waren er toen ook. Nou, aan die geesten dus, uit de dagen van Noach, toen de ark werd toebereid enzovoort, en aan die geesten heeft Christus, henen gegaan zijnde in de geest, gepredikt. Waar zijn die geesten? Nu, waar zijn ze nu? Aan wie gepredikt is? In ieder geval nog steeds in de gevangenis. Maar de vraag is niet. De vraag is, wanneer werd aan hen gepredikt? Heel eenvoudig, toen ze nog leefden. Staat er toch ook? In de geest heeft de Heer, geestelijk heeft de Heer, dat klopt toch? Gepredikt. Nou, misschien via Noach, want hij wordt genoemd Noach de prediker der gerechtigheid, ook door hier Petrus. Nou, staat een eindje verder, geloof ik. Ik kan het nooit zo gauw vinden. Ja, dat is 2 Petrus 2, vers 5. God heeft de oude wereld niet gespaard, maar Noach de prediker der gerechtigheid, zijn achttal heeft hij bewaard als ze de zondvloed over de wereld de goddeloze heeft gebracht, enzovoorts. Maar de Heer heeft in de geest of geestelijk gepredikt aan de tijdgenoten van Noach in die 120 jaar. En dat was toen dus dat dat gebeurde. Dat gebeurde niet in het dodenrijk, maar dat gebeurde voordat ze in het dodenrijk waren. Maar toen de zondvloed kwam, toen gingen zij het dodenrijk in. Sindsdien. Maar voordat het zover was, hebben ze de prediking gehoord. En daar gaat het maar om. En anders zou je moeten zeggen, zij die beweren dat de Heer dus in het dodenrijk gepredikt heeft, zouden dan moeten beweren dat de Heer daar toen een speciale bijeenkomst belegd heeft voor degene die leefde in de dagen van Noach. Want dat staat hier dan. En waarom die dan wel en waarom die anderen dan niet? Daar is helemaal geen argumenten voor te vinden. Maar het argument is gewoon, de Heer heeft gepredikt. Bijvoorbeeld, want het is als voorbeeld, in de dagen van Noach, in andere dagen ook, maar de dagen van Noach komen overeen met onze dagen in het algemeen. Dus de Heer heeft gepredikt in de dagen van Noach. Maar de ongehoorzamen, de ongelovigen, zijn inderdaad in het oordeel gekomen. En de gelovigen zijn, net als het achttal van Noach dus, want daar gaat het om, behouden geworden dwars door de vloed heen. En daarom wordt ook in onze dagen door de geest, door Christus, de opgewekte Christus in de geest, hè, gepredikt. Nu na zijn vleeswording, en toen voor zijn vleeswording, maar de gedachte is hetzelfde, nu na zijn vleeswording, dus terwijl we hem weer kennen als de geest, wordt er hem gepredikt opdat wij straks in de dagen van het oordeel behouden zouden worden. En via de ark, dat is ook een beeld van Christus, de verlosser uiteraard, behouden zouden worden voor de toekomende toorn. Dus dat er wordt een parallel getrokken tussen de dagen van Noach en de onze. En dat is maar alles. En als je Petrus helemaal letterlijk neemt, dan gaat het dus om de dagen van Noach en de dagen van de toekomst des Heren, zodat hier eigenlijk precies hetzelfde staat als in Matthäus 24. Want gelijk het was in de dagen van Noach, al zo zal het ook zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Toen werd er gepredikt en kwamen de ongelovigen om. En in die dagen van de Zoon des Mensen wordt er gepredikt en toen kwamen en er komen ook de ongelovigen om. En Noach werd gered en kwam in het koninkrijk, is eigenlijk de gedachte. En zo is het ook met degenen die in de toekomst gered worden. Ze worden gered en komen het koninkrijk in, enzovoorts. Meer niet. Het heeft niks met het werk van Christus in het dodenrijk te maken, want daar heeft hij niet gewerkt. Daar heeft hij gerust. Nou, enzovoorts. En daarna moet je trouwens bovendien bedenken dat vers 19 tot en met 21... Dat is een heel sterk argument wat nu komt. Heel sterk argument. Vers 19 tot en met 21 is een lange tussenzin van 1 Petrus 3. Want vers 22 sluit aan op vers 18. Want daar staat, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen, machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Hebt u dat? En waarom dit zo'n sterk argument is, dat zal ik u nu vertellen. Want als vers 19 tot en met 21 spreekt over wat Christus gedaan heeft in de dood, dan had het één zinnetje eerder tussengevoegd moeten worden. Dan had er moeten staan, die wel is gedood in het vlees, in de welke hij ook heen gegaan zijn in de gevangenis, de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft enzovoorts. En dan zou het verder moeten gaan weer met, maar levend gemaakt door de geest, welke is aan de rechterhand Gods enzovoorts. Zodat vers 19 tot en met 21 niet spreekt over wat de Heer deed in de dood, maar spreekt juist over wat de Heer deed op aarde. In de geest. En meer speciaal in de dagen van Noach. Maar het wordt weer verteld omdat het overeenkomt met wat de Heer doet in onze dagen. Maar in de dagen van Noach zag men uit naar een toekomend oordeel. En dat is in onze dagen ook zo. En dat is de overeenkomst. Waarna het verhaal nog een keer wordt verteld, min of meer. In hoofdstuk 4, dus een paar versen verder is dat maar. Er staat bijvoorbeeld in vers 3, want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijdens levens der heidenen wil verbracht hebben en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen. waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en uw lasteren. De welke, daar gaat hij hoor, de welke zullen, dus die lui, die heidenen uit vers 3, de welke zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat te oordelen de levende en de doden. Maar het oordeel in de dagen van Noach was een oordeel over de levenden. Alleen. Hè? Nee, degenen die al dood waren zijn niet verdronken in de zondvloed. Dat is makkelijk, hè? Goed. Ja, dan is dat duidelijk. En het oordeel van de grote verdrukking straks en wat eruit voorkomt. Het oordeel over de schapen en de bokken uit Matthäus 25 bijvoorbeeld. Is een oordeel over de levenden. De levende mensen, oordeel over de volkeren heet dat. Maar volkeren bestaan uit levende mensen, niet uit dode mensen. Dus wanneer het koninkrijk geopenbaard wordt, krijg je net als in de dagen van Noach een oordeel over de totale levende mensheid. Vandaar de vergelijking die steeds gemaakt wordt, hè? Hier ook. Totale levende mensheid. Gebeurt maar twee keer in de hele aardhistorie. Eén is bij Noach. En dat is weer een afschaduwing van wat gebeurt bij de overgang van de zesde naar zevende bedeling, zeg maar. Maar wat hier nou staat, is dat Peter zegt, hij staat niet alleen bereid om te oordelen de levenden bij het ingaan in het koninkrijk, maar hij zal ook oordelen de doden. Weliswaar niet helemaal op dezelfde tijd. Of je zou het vers moeten toepassen op de jongste dag. Daar gebeurt het wel op dezelfde tijd. Er worden levenden en doden geoordeeld. Omdat ook daar de doden staan voor God. Volgens Openbaring 20. En hoezo, Peters, worden de doden ook geoordeeld? Ja, jawel, vers 6. Want daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd geworden. De zaakjes toen zij nog leefden. Niks geestelijk dood. Niet moeilijk gaan zitten doen. Wat krijgen we nou? Geestelijk dood, kom. Moet je even een synoniem invullen. Doden zijn degene die nu dood zijn, of niet? Doden zijn degene die vroeger leefden, maar nu dood zijn. Niet dan? Een dode wordt niet als dode geboren. Dode is niet zomaar een dode. Een dode is iemand die nu inmiddels dood is. Goed, lezen we het zo. Want dat is ook aan degene die nu inmiddels dood zijn. Je was het toch eens met de definitie? Hè? Goed, dat is ook aan degene die inmiddels dood zijn het evangelie verkondigd geworden. En dat dat betekent, blijkt ook uit wat verder volgt. Er staat namelijk opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees. Maar dat is de dood. Het oordeel naar de mens in het vlees. Oordeel naar de mens is menselijk oordeel. En dat komt over het vlees uiteraard. Maar er staat duidelijk dat zij geoordeeld zouden worden nadat zij het evangelie gehoord hebben. En dat betekent dus dat hen het evangelie gepredikt werd toen ze nog leefden. Het is eigenlijk te belachelijk om het uit te leggen. Want het is zo vanzelfsprekend natuurlijk. Hè? Toch? Hen is het evangelie gepredikt terwijl ze nog leefden. Opdat zij weliswaar zouden sterven. Want dat gebeurt met elk mens. Gewoonlijk. Maar levend zouden naar God in de geest. Zodat hier gesproken wordt over degene aan wie het evangelie gepredikt is, die daarna gestorven zijn, maar die opgewekt zullen worden om toch met de Heer te leven. Dus het gaat nog om gelovigen ook. Speciaal. Het hoeft niet alleen, maar wat hier genoemd wordt zijn geloven. En dat is de aardigheid. God staat bereid om te oordelen de levenden en de doden, want de dood doet geen afbreuk meer aan het evangelie en de uitwerking daarvan. Doet geen afbreuk aan de zegeningen die God aan de gelovigen beloofd heeft. Zijn ze gestorven? Dat is jammer, maar ze worden opgewekt. Hoewel bij het begin van de 1000 jaren in het algemeen de doden niet opgewekt worden. Is het toch zo, zegt Petrus, dat ook de doden opgewekt worden en het koninkrijk in zullen gaan? Weliswaar niet bij de aanvang van de 1000 jaren, dat wist iedereen in die dagen, hè? Want zij dachten dat degenen die levend overbleven zouden voorkomen, degenen die ontslapen waren. Want ze dachten, de levenden gaan straks het koninkrijk in en de doden niet, want helaas, die leven niet meer. Maar Petrus zegt, nee, hij staat gereed te oordeel de levenden en de doden. Maar dat gebeurt dan later pas, uiteraard, hè, na de 1000 jaren. Opdat ze het koninkrijk, nieuwe aarde, nieuwe schepping, zouden binnengaan. En daarom is aan hen het evangelie gepreken. Anders zou je kunnen zeggen, nou, je hoeft deze generatie het evangelie niet te prediken, want het koninkrijk komt pas over 1000 jaar. Ongelukkig getal. Nee, 1300 jaar dan vooruit, lijkt me ook aardig. Het koninkrijk komt pas over heel lange tijd. Er is deze generatie al lang en breed uitgestorven. Dus deze mensen gaan sowieso het koninkrijk niet binnen. Hoeven ze ook het evangelie niet te prediken. En in de Joodse eschatologie, de Joodse toekomstverwachting zal ik dan maar zeggen, speelt dat ook verder geen rol. Dan kun je zeggen, nee, dat komt in deze generatie, dit komt pas later, dus het maakt nou niks uit. Koninkrijk komt pas in de toekomst. En dan zijn wij al lang dood. Maar gij Daniël, enzovoort, hè? Gij Daniël, gij zult in stof bijten, of zoiets staat er, hè? Nou, dat staat er niet helemaal zo, maar iets dergelijks staat er wel, hoor. Slaap in de stof der aarde of zo staat er. Hè? Nou goed. Maar in ieder geval, die zou in ieder geval het geopenbaarde koninkrijk niet meemaken. Niet de 1000 jaar in deze oude schepping. Maar de doden gaan wel het koninkrijk binnen als ze gelovigen waren. Daarom is ook, en dat is het verhaal, daarom is ook aan hen het evangelie gepredikt. Want de dood doet daar geen afbreuk aan. En dus, daartoe is ook aan hen die inmiddels dood zijn, indertijd het evangelie verkondigd geworden, opdat zij weliswaar zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees en dus zouden sterven, maar weer leven zouden naar God in de geest. En dan staat er meteen, het einde aller dingen is nabij, zodat je maar ziet dat de apostel dan toch zijn gedachten heeft bij uiteindelijk de jongste dag. En ons leven onderweg daarnaartoe. Nou, dat is het verhaal. Dus er wordt helemaal niet gesproken over prediking in het dodenrijk, maar in tegendeel wordt gesproken over de prediking van het evangelie, van de blijde boodschap, van de rechtvaardiging door het geloof, aan hen die op aarde leefden en die inmiddels weliswaar overleden zijn, maar die als ze die boodschap hebben aanvaard, zullen leven met de Heer in het koninkrijk, enzovoorts.
Dat is me nu wel duidelijk, tenminste dat in het verloop is me dat wel duidelijk geworden, dat die gevangenen niet zitten in het dodenrijk.
Nee, ik ben er straks overheen gegaan in Efeze. Dat is weer een andere vraag, Efeze 4 is dit. Opgevaren zijn naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. De verklaring daarvan is een doodsimpele, een verschrikkelijk simpele. Ja, daar had ik zelf ook veel eerder op moeten komen. Ik kon mezelf ook al voor de kop slaan in de tijd. Want die gevangenis is dezelfde gevangenis als die van vers 1 in Efeze 4. Wat had u dan gedacht? Waar Paulus zegt, ik de gevangene in de Here. Dus het is een gevangenis waar Paulus in zit. Het is namelijk niet het dodenrijk. Vind je trouwens in de hele Bijbel niet zoiets. Maar de gevangenis is gewoon de ballingschap. Oftewel, degene die in ballingschap zijn. De hele school is niet het gebouw, maar dat zijn alle studenten. Alle leerlingen, scholieren heet zoiets. Juist, dat is de hele school. Enzovoorts. En de hele kerk is niet het gebouw. Maar degene die lid van de kerk zijn, beroerd voorbeeld in dit geval, maar schopen ze gewoon niks anders te binnen. En de hele gevangenis is niet het gebouw, maar allen die gevangen zitten. En de ballingschap is ook niks, de ballingschap bestaat uit alle ballingen. En ballingschap en gevangenis is nou eenmaal hetzelfde, omdat beide termen uitdrukking geven aan dat men buitengesloten is, buiten de legerplaats. Ja, buiten de maatschappij, buiten de samenleving, maar dat is buiten de legerplaats.
Als ze onder de wet leven, zitten ze toch ook gevangen?
Zitten ze ook gevangen. Maar de gedachte is dat wij die gevangen waren, en dus in ballingschap waren, wij die verre waren, wij die in de verstrooiing waren, wij die van God verstoten waren, hoe het maar heten mag, wij die buitengesloten waren, wij zijn nu de gevangenen van Christus. Daar staat hij voor zijn. Waar Paulus zelf de belangrijkste van die gevangenen is, buitengesloten. En eigenlijk is het zo dat de belangrijkste gevangene niet eens Paulus is, maar de Heer Jezus zelf. Want die is buitengesloten, buitengeworpen. En heeft ons, die ook buitengeworpen waren, of in de verstrooiing waren, of hoe je dat maar noemt, heeft hij gevangen genomen. Wij waren al gevangen in de zin van in ballingschap. Nu zijn we ook in ballingschap. We waren in ballingschap en nu zijn we het nog, maar op een andere manier. Dat is, heeft de gevangenis gevankelijk weggevoerd, want dat is de complete uitdrukking eigenlijk. Wij die gevangenen waren, zijn nu ook nog gevangenen. Maar niet meer gevangenen van de zonde en van de dood en van de wereld of van de volkeren. Maar nu zijn we gevangenen van Christus Jezus. Nog steeds buitengeworpen. Maar we zitten daar niet zo erg mee, want dat is het bekende verhaal, hè, denk ik. Wij zitten samen met Jozef, dat is Christus dus. In de gevangenis en wachten op de derde dag dat de deur open gaat. Waar de oude mens wordt weggenomen, dan pas de uiteindelijke verlossing van ons lichaam, van het vlees, dat de bakker gehangen wordt in Egypte op de derde dag. En waarbij wij onze lichamen veranderd worden en waarbij we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat is de schenker die verhoogd wordt tot aan de rechterhand van de majesteit en zo voort, hè, zou ik maar zeggen. Dat is het ongeveer, hè. Kort gezegd, die gevangenis is gewoon de gemeente. Dat blijkt uit het rest van het verhaal in Efeze 4. Want er staat in Psalm 68, want daaruit is het geciteerd. Hij heeft de gevangenis gevankelijk genomen en de mensen gaven gegeven. Maar die mensen zijn die gevangenen uiteraard. En dat wordt toegepast op de gemeente, waar er aan de gemeente gaven gegeven zijn. Dus die gemeente is die gevangenis, of dat zijn die gevangenen. Waarvan Paulus een van de belangrijkste is, en dat staat in vers 1. En dat is gewoon de verklaring binnen het kader van Efeze, meer speciaal het kader van Efeze 4. Terwijl als je een verhaal hanteert over een dodenrijk wat weggevoerd zou worden of zoiets, dan heb je in ieder geval een verhaal wat helemaal niks met Efeze 4 te maken heeft, maar dan ook helemaal absoluut niks. Dan trek je het vers uit het verband. En dat zal ook wel de reden zijn waarom er dan vervolgens zulke vreemde gedachten aangehangen kunnen worden. Of worden. Gedachten die verder in de Bijbel nergens bevestigd worden. Want de gedachte die men eraan hangt dikwijls dan, is dat degenen die in de schoot Abrahams waren, de rechtvaardige gelovigen, die zouden met de hemelvaart van Christus ook mee ten hemel gevaren zijn. Wat volstrekt onbijbels is, omdat nergens gezegd wordt dat die lui een hemelse bestemming hebben. Integendeel. Want Abraham gaat niet naar de hemel. Dat staat trouwens in Hebreeën. Want er staat, nu is hij begeerig naar een beter vaderland. Dan is hij daar dus niet. En een beter vaderland dan de hemel is er niet. En als hij in de hemel is, kan hij dus nooit begeerig zijn naar een beter vaderland. Dat is onmogelijk. Ja? Maar het betere vaderland is het vaderland wat de gemeente ontvangt. En Abraham ontvangt dat niet. Abraham ontvangt een vaderland hier op aarde, terwijl de gemeente een vaderland ontvangt in de hemel. Kortom, de gelovige doden uit oud-testamentische tijden zijn nog steeds waar ze altijd al waren, in de schoot Abrahams, in het dodenrijk, en dat is nog steeds in het dodenrijk. Dat kan trouwens moeilijk anders, want anders komen we ook in moeilijkheden met de andere uitspraken over de opstanding der doden. Want er zijn natuurlijk uitspraken over de opstanding der doden. En daar blijkt elke keer, maar dat is in onze kringen ook helemaal niet bekend. Er blijkt elke keer dat op de jongste dag wel degelijk gelovige doden voor God staan. Wier namen geschreven staan in het boek des levens. Want de Heer zelf zegt in het Johannes-evangelie al verscheiden malen, geloof dat 4 keer toe, dat hij spreekt over de gelovigen, degene die hem geloven, waarvan hij zegt, en ik zal ze opwekken ten uiterste dagen. Dat is uiteraard de jongste dag. Dus de gelovige doden, zeker ook de oud-testamentische, dat moet wel, zullen opstaan op de jongste dag. De nieuw-testamentische tot nog toe uiteraard niet, omdat die deel hebben aan de opname van de gemeente. Dus Abraham, Isaac, Jacob, Daniel niet te vergeten. David, wiens graf onder ons is tot op deze dag. Er werd ook gezegd na de opstanding van Christus. Die zullen pas opgewekt worden op de jongste dag. En dus zijn ze niet in de hemel. En dus is die gevangenis uit Efeze 4 niet het dodenrijk. Het is wel waar dat de term gevangenis voor het dodenrijk gebruikt wordt in 1 Petrus, dat is waar. Maar daarom is niet elke gevangenis het dodenrijk. Het oude verhaal, een koe is wel een rund, maar een rund is geen koe. Ja, het dodenrijk is wel gevangenis, maar een gevangenis is nog geen dodenrijk. Hoewel dikwijls wel een kerker is. Hè? Kerker, ik vind het al een raar woord, wat het met kerk te maken heeft. Kan ik beter niet uitleggen. Maar, ja, het is ook zo. Het was een kerk, het was een gewelf onder de kerk. Er werden de gevangenen ingezet. Omdat de kerk zich bemoeide met het wereldlijke rechtspraak enzovoorts. Of wat er voor door moest gaan, uiteraard, maar dat is altijd zo, hè. Nou, is dat zo voldoende enigszins, broeder Kraaienhof? Was dat zo ongeveer voldoende? Die gevangenis is gewoon de gemeente. Zij die in ballingschap waren, zij die verre waren, zijn daarbij gebracht. Ze zijn de gemeente en ze hebben dus deel gekregen aan die gaven die God zou geven. Psalm 68 past deze dingen uiteraard toe op Israël. Maar zoals bekend, Paulus neemt de profetieën die gaan over Israël en past toe op de gemeente. Daar komt het gebruik van het vergeestelijke van profetieën vandaan. Dat is op zich een Bijbelse zaak dus. Je moet het alleen op de goede manier doen.
Kijk, je bent natuurlijk een hele tijd geconfronteerd geweest met deze gedachten. En ook vooral omdat de psalmen ook aanleiding geven. Een heleboel psalmen geven aanleiding om het wat de Heer uitsprak daar in dat dodenrijk.
Ja.
Omdat daar allemaal in datzelfde, in diezelfde context te zien.
Ja. Maar mijn argument is net andersom. Wij lezen in de psalmen veel over de Heer die sprak in het dodenrijk. Maar hij sprak nooit, ik heb het nooit gezien tot op heden in ieder geval. Hij sprak nooit tot degenen die ook in het dodenrijk waren. Integendeel, in de eerste plaats blijkt uit wat hij spreekt in het dodenrijk, daaruit blijkt zijn eenzaamheid. Want dat is juist een van de dingen die een rol spelen. Een verlatenheid, ik bedoel niet van God verlatenheid zozeer, hoewel het een rol speelt. Ja, Jona is een schitterend voorbeeld ervan. Maar het is dat is één ding. Een ander ding is dat wat de Heer spreekt, gaat niet zozeer over zijn verblijf in het dodenrijk, maar over zijn ingaan in het dodenrijk, zijn sterven als zodanig. Heb je dat? Zijn lijden, zijn strijd, het heeft met strijd te maken. Met het wier om zijn hoofd en hoe het allemaal maar heten mag. Hè? En de benauwdheid enzovoorts. Hè? Dat is niet het verblijf in het dodenrijk zelf. Want wij weten uit de Bijbel dat voor een gelovige, en dat was de Heer, het verblijf in het dodenrijk zelf helemaal niet onprettig hoeft te zijn. Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar die arme Lazarus in de schoot Abrahams, die had het er zo slecht niet. Dan kun je wel zeggen, dat is maar een vergelijking. Dan zeg ik, nou, dat is toch nog duidelijk dan. Ook als het niet echt gebeurd is, dan is het toch duidelijk dat het daar prettig is. Dat volgt daar toch uit. Die rijke man die er was, die had het slecht. Maar die zat niet in de schoot Abrahams en de Heer wel, want die is de zoon Abrahams. Dat kan niet missen. Als iemand dan in de schoot Abrahams was, dan is het de Heer. Uiteraard. Dus zijn verblijf wordt dan niet besproken in al die uitspraken in de psalmen. Maar zijn ingaan in het dodenrijk zelf. En dan komt dan bij, aangezien wij in die uitspraken juist niet lezen over een prediking van de Heer aan de een of de ander, zouden wij moeten besluiten dat als we in het Nieuwe Testament 1 of 2 versen tegenkomen waarin die dat schijnen te zeggen, dat het dan toch hoogst twijfelachtig is. Hè? Dat we dan heel voorzichtig moeten zijn, omdat we dat in het Oude Testament niet tegenkomen. Terwijl het Oude Testament juist wel uitgebreid spreekt op deze wijze over de dood van de Heer Jezus.
Stellen dat de oud-testamentische geloven ook de Heer hebben gezien in het
Ik verwacht het wel, ja. Maar dat staat er ook niet, hoor.
Nee, dat staat er niet, maar...
Nee. Het blijft wat moeilijk, want de vraag is namelijk... hoe letterlijk het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus kan worden toegepast. De discussie gaat meestal over, is het een gelijkenis of is het een verhaal? En die discussie, daar begrijp ik nooit wat van. Die is namelijk tamelijk zinloos. Men zegt, er staat niet dat het een gelijkenis is. Nee, maar er zijn meer gelijkenissen waar niet staat dat het een gelijkenis is. Dat zegt niks. Bovendien, waar staat in de Bijbel bepaald wat een gelijkenis voor een ding is? Hoe weten wij die definitie? Als er een definitie van een gelijkenis is, hebben we hem zelf gemaakt. En dan gaat het erom of wij zullen besluiten het een gelijkenis te noemen of niet. En bovendien maakt het niks uit, want ook als het een historisch verhaal is, kan het de functie hebben van een gelijkenis. Het zegt dus niks. En hoe letterlijk je het moet nemen, dat weet ik ook niet. Ik denk niet al te letterlijk. Ik denk dat het een beschrijving geeft van de situatie in het dodenrijk die ons het meest aanspreekt, die we nog net kunnen begrijpen. En daar houdt het dan op. En maar dat betekent dat we het daarmee moeten doen. En ons er wel aan moeten houden. En dan blijkt, dan moet je dat gewoon zo zeggen, dat de ongelovige in het dodenrijk het er niet prettig heeft en de gelovige in het dodenrijk wel. En dat ze van elkaars aanwezigheid op de hoogte zijn in elk geval. Dat er zelfs over en weer gesproken wordt. Er is kennelijk communicatie. Ja, in welke vorm weten we niet, maar er is kennelijk wel communicatie. Maar niet met degene die op aarde leven.
Maar wat de Heer betreft, die dan in het dodenrijk was, die kon niets bewijzen. Want pas in zijn opstanding werd is krachtelijk bewezen dat hij de zoon was.
Ja, dat is ook zo, ja.
Hij had daar verder niet veel te zeggen.
Hij had daar niet veel te zeggen. Het kan alleen best zo zijn, en ik denk ook dat het zo is, dat de geloven die daar waren hem kenden als de, of herkenden als de beloofde Messias. Maar op dezelfde manier als dat men op aarde hem herkende als de beloofde Messias. Dat kon je niet aan hem zien. Dat moest je alleen geloven uit wat er van hem in de schrift geschreven was. En aan de hand van wie hij dan was en zich gedroeg enzovoorts. Een kwestie van geloof. Want pas in de opstanding zelf werd hij bevestigd of bewezen, Romeinen 1 vers 4, als de Zoon van God. En pas sinds die dagen is er sprake van het evangelie. En pas sinds die dagen was het Petrus geoorloofd vrij uit daarover te spreken. Handelingen 2.
Petrus zegt dan in handelingen 2 ook. Want gij hebt mijn ziel in de hel of tot in het dodenrijk niet verlaten. Doch zult uw heilige... geven om verderving te zien.
Ja.
Dus de Heer was daar als volkomen mens eigenlijk in.
Ja, zeker. Ja, zijn vernedering die ging voort tot aan de dag van zijn opstanding. Ja, nou ja, dat steekt niet op 2 dagen, denk ik, hè. Maar ook in het dodenrijk, daar is het op zich niet prettig. Voor een mens mag het dan redelijk zijn. Voor de Heer Jezus ligt dat dan toch weer nog wat anders. Omdat hij natuurlijk een hemelse achtergrond heeft. En dat, ja, dat speelt natuurlijk altijd een rol mee. Dat maakt het een stuk erger van. Ja. Maar wat we in de Bijbel lezen, is dat, en meer kan ik er dus ook niet over zeggen, dat de Heer vanuit het dodenrijk gebeden heeft tot God in de hemel. De bekende uitspraken van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, want ik citeer het vers nooit half. Ik zeg altijd bij, verre zijnde van mijn verlossing, want het zal nog een paar dagen duren. Hè? Maar die verlossing kwam dan ook. Hè. Ik riep vanuit mijn benauwdheid tot de Heere, tot zijn paleis, en hij hoorde mij. Ik weet niet, er zijn een heleboel psalmen waarin dat staat. Soms denk ik alle psalmen ongeveer. Het kan nooit veel schelen. Dat is een andere strekking van de psalmen. Gebed uit de dood. Tot degene die bemachtigd was, hem uit de dood te verlossen. Nou citeer ik natuurlijk uit Hebreeën 5. Maar prediking vind je er niet. Maar wel een gebed om verlossing, want daar ging het juist om. En dat is ook gebeurd. Ja. En zelfs de uitspraak die in Psalm 22 wordt toegeschreven aan de Heer in zijn lijden en sterven, is een uitspraak die eigenlijk door de Heer aangehaald werd aan het kruis. En zelfs voordat hij in de dood was. Hè. Maar terwijl hij daarin ging. En wat er in de dood besproken is, dat is een heel moeilijke zaak. We kunnen nog even op die kwestie van die rijke man, die arme Lazarus, even terugkomen. Een van de argumenten die ik wel eens gehoord heb is dit. Dat aangezien een van de figuren in de gelijkenis een naam heeft, is het geen gelijkenis.
Je kunt ervoor nagaan. Die arme man, die zat bij dat kasteel van die rijke man.
Ja.
Hij had het leven slecht op aarde.
Ja.
Die rijke man had het goed.
Ja.
Het was net omgekeerd. Dus het moet een hart van gelijkenis zijn.
Ja, ja. Ja, zo kun je het ook zeggen.
Het is vrij eenvoudig.
Ik hou het op een gelijkenis. En of een iemand. Kijk, men zegt dan, hij heeft een naam, dus is het geen gelijkenis. Dat gaat uit van de gedachte dat in de gelijkenis iemand niet een naam heeft. Maar als hij daar wel een naam heeft, klopt die veronderstelling gewoon niet meer. Dat zegt dus niks. Bovendien gaat men dan voorbij aan het feit dat als in de gelijkenis iemand een naam heeft, die naam dus meteen een overdrachtelijke betekenis heeft. Het is een verwijzing naar iets of iemand en daarom kom ik er nu op terug, want het aardige is natuurlijk toch dat die arme man, die heette Lazarus, en dus is het een type van de Heer zelf.
De honden die likten zijn zweer.
Ja, de heidenen. Nou ja, goed. Maar Lazarus is, dat is bekend langzamerhand, hè. Lazarus is de aanduiding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Lazarus, daarom staat Lazarus op uit de dood. Hè? En in de gelijkenis wordt er over gesproken. Zegt die rijke man, wat is een beeld van Israël onder de wet. Met eigenzinnige godsdienst en dat soort dingen meer, hè. Die zegt, stuur toch Lazarus terug naar de aarde, opdat die mijn broers zou prediken, opdat ze hem zullen geloven. En het antwoord is geen ja en geen nee. He? Het antwoord was, ook als iemand uit de dood zal zijn opgestaan, zullen ze hem niet horen. Waarna ik het verhaal altijd beëindig met, en is Lazarus nou opgestaan om alsnog te prediken? En het antwoord is, jawel. Want Lazarus is de Heer Jezus, Eleazar, Eliezer, de hoge priester in de ordening van Melchizedek. De zoon van Aaron, dan wel de zoon van Mozes, want ze heet allemaal zo daar. Maakt allemaal niks uit. De knecht van Abraham, of hoe je maar heten mag. Daarom zat hij ook in de schoot van Abraham. Het was de knecht van Abraham eigenlijk, hè, Eliezer. Nou goed. En die, ja, makkelijk, hè? En die stond inderdaad op uit de dood, maar ze hebben hem niet gehoord. Zo gaat het verhaal verder. En als dat geen gelijkenis is, dan weet ik het niet meer. Hoewel het best kan zijn dat het ook echt gebeurd is.
Heel duidelijk. Martha die geloofde wel.
Dan noemt hij hem de zuster van Lazarus. Dat is die andere.
Niet in die opstanding.
Leuk, hè? Ik heb expres vermeden om die Lazarus te noemen. Maar nou komen we er toch.
Ja.
Want het kan wel best die Lazarus geweest zijn, hè? Letterlijk.
Kijk, en toen zei de Heer Jezus, toen hij nog niet gestorven was, toen zei hij eigenlijk, ik ben de opstanding.
Ja. Ja, zo is het ook. En Lazarus, welke Lazarus dan ook, is een type van Christus. De eersteling, het hoofd van het huis, trouwens ook, die inderdaad uit de dood opstond. Letterlijk, was in de schoot Abrahams en stond uit de dood op, is de gedachte. Met achterlating van de overige doden uiteraard, zodat, daar heb je het weer, als de Heer Jezus Christus opstond uit de doden, dan was het met achterlating van de overige doden. En als Christus de eersteling is en wij zijn eerstelingen, dan wordt het wel heel vreemd om te veronderstellen dat die oud-testamentische gelovigen met Christus zouden zijn opgewekt, en of niet zijn opgewekt, maar wel gezet zouden zijn in de hemel of zoiets. Bovendien is het in strijd met de leer dat de gemeente is van eerstelingen en daarmee hemels burgerschap heeft ontvangen. En als je dus gelooft dat Abraham al in de hemel is, dan zou je moeten zeggen, dan kunnen wij nooit meer een gemeente van eerstelingen zijn. Want dan heeft Abraham om meer dan één reden veel oudere rechten. Dus het gaat domweg niet op. Ik weet wel, het is een overgeleverde lering. Vooral bij de bedelingen aanhangers, dispensationalisten. Maar het is echt een nogal grof misverstand. En ik weet ook hoe het ontstaat. Jazeker wel, want het is namelijk zo dat dispensationalisten, en dan hou ik er maar weer eens mee op, hè, maar dat dispensationalisten de neiging hebben om te zeggen dat je profetieën niet mag vergeestelijken. Zeggen, je moet het letterlijk nemen, je mag het niet vergeestelijken. En daarom hebben zij geen oog voor het verschijnsel dat de apostel Paulus met name in het Nieuwe Testament dus oudtestamentische schriftplaatsen aanhaalt en die geestelijk toepast op de gemeente. Daar staat men niet voor open. Niet dat men dat bewust niet wil zien, maar daar staat men niet voor open. Dat heeft men al eens een keer weggeredeneerd, dus valt het niet meer op. En dus is niet meer de vraag, wat betekent Psalm 68 vers 19, maar is de vraag, wat betekent Efeze 4 vers, weet ik veel. Hè? En dan komt er een verklaring die losstaat van het verband waarin de tekst oorspronkelijk gebruikt werd, en daarmee gaat men dan de fout in. Zo komt dat. Nou. Waar waren we eigenlijk vandaag? We waren toch in Jesaja, was het niet zo? Dat schiet ook helemaal niet op, hè.